Goedemiddag, lieve gemeente. Precies 12 uur, het is middag. Maar voor iedereen die meeluistert op een ander tijdstip, goedemorgen, goedenavond, goedenacht, goedemiddag. Wanneer en waar je ook bent, God is een goede God. En God houdt van jou en hij heeft een woord voor jou. Nou, wij preken een hele serie door en we zijn terechtgekomen bij een beetje een apart punt. Jezus is gekomen, Jezus is aangewezen als de rechter. Hij zal oordelen over de levenden en de doden. Zo staat het in het geloofsbelijdenis. Nou, wat voor gevoel? Worden wij daar blij van? Worden wij daar verdrietig van? Krijgen we daar heel veel ontzag van? Nou, Psalm 96, vers 11, die zegt daar iets over. Laat de hemel verheugd zijn. De aarde juichen. De zee bruisen en alles wat daar leeft. Laat het veld verblijd zijn en alles wat daar groeit. Laten alle bomen jubelen voor de Heer, want hij is in aantocht. In aantocht is hij als rechter van de aarde. Rechtvaardig zal hij de wereld berechten, de volken oordelen, trouw aan zijn woord. Nou, er zijn heel veel dingen waar we ons kunnen verheugen in de Heer. Jezus is de verlosser, hij is onze redder, hij heeft ons lief gehad. Er zijn zoveel mooie dingen, maar verheugen wij ons omdat hij onze rechter is? Dat komt misschien niet zo samen, maar het is zeker een reden om ons daarin te verheugen. Weet je waarom? Omdat God een goede rechter is. Een rechtvaardige rechter. Hij is eerlijk en zijn oordeel is genadig en goed. Dus daarom ben ik blij dat hij de rechter is en niemand anders. Halleluja. Nou, waar denk je als eerste aan als je het woord oordeel hoort? Als je het woord oordeel, heb je dan een positief gevoel of een negatief gevoel? Wat komt daar in jouw gedachten? George Floyd werd op een grove manier door politieagent Derek Chauvin vermoord. We hebben allemaal de beelden gingen door de hele wereld. 9 minuten lang en met knie op de nek. Het was echt, echt verschrikkelijk. Heel, heel erg. Nou, toen de rechter het oordeel uitsprak, brak er gejubel uit. De mensen waren dolgelukkig, waarom? Omdat gerechtigheid was geschied. Het oordeel was uitgesproken en het volk ervoer op dat moment genoegdoening. Ja, dit is eerlijk, eindelijk wordt die foute politieagent krijgt een oordeel. Dus oordeel, dat is apart, maar oordeel, rechtvaardig oordeel is goed. Eindelijk zal het recht zegen vieren. Als de moordenaar, als de verkrachter, als de dief, als die crimineel eindelijk in de gevangenis komt, dan is de maatschappij blij. Die moordenaar is eindelijk achter de tralies. Opluchting. Dus oordeel, een rechtvaardig oordeel, is goed. Wat wel apart is, en dat is als we dan in de Bijbel lezen over oordeel, dan hebben de mensen opeens van, dat bevalt ons niet. Als God oordeelt, opeens borrelt daar in ons iets en dat vinden wij, hebben wij moeite mee als we over oordeel in de Bijbel lezen. En de meeste vragen die ik krijg als voorganger gaat altijd over oordeel. Hoe kan dit? Hoe is dat? Hoe is dit mogelijk? Dan laten we eens naar het meest heftige oordeel in de Bijbel gaan, naar het verhaal van Noach. In de dagen van Noach kwam een oordeel over de aarde. De hele aarde werd bedekt met water. We noemen dat de zondvloed. Een wereldwijd oordeel van God. En de gehele mensheid kwam om, behalve 8 mensen, de familie van Noach. Ja, dat is heftig. Ik vind dat ontzettend heftig. Een zwaar oordeel, dat kunnen we toch met elkaar vaststellen. Maar we lezen ook dat de mensen afschuwelijke dingen deden. En iedereen deed kwaad. Er was helemaal niemand meer die goed deed. We lezen ook dat Noach 120 jaar die ark aan het bouwen was. Hij had 2 taken, lezen. Hij was de ark aan het bouwen, maar hij was constant aan het preken. Hij was eigenlijk meer een preker, een prediker, een evangelist die een ark aan het bouwen was. Hij was niet een bouwer die aan het preken was. Hij was een evangelist die daarnaast ook nog de ark aan het bouwen was. En wat was hij aan het doen? Hij waarschuwde de mensen. Hij zei, mensen, oordeel komt eraan. Mensen, bekeer je, maak je leven in oordeel. dit komt tot een einde. Lieve mensen, ik bouw hier een ark en deze ark is een beschermplaats. En daarom wordt de kerk ook vaak, de gemeente van Jezus Christus wordt gezien als een ark ook. Hij zegt, kom in de ark. Mensen, het ziet er allemaal nog leuk uit, maar oordeel komt eraan. 120 jaar lang. Waarschuwing naar waarschuwing naar waarschuwing. Zeg, lieve mensen, kom toch in de ark. Nou, uiteindelijk hebben alleen maar acht mensen hebben gezegd van, we gaan met, dus zeven mensen met Noach zijn uiteindelijk de ark ingegaan. Hard oordeel, hè. De rest kwam allemaal om, maar ze hadden wel een kans gehad. Ze hadden het wel gehoord en ze bleven kwaad doen en luisterden niet. Weet je, als iemand het recht heeft om oordeel te geven, dan God. En de rechter, God de rechter, heeft het recht om een einde te maken aan moorden, aan stelen, aan perversiteiten, aan kwaad. En God mag daar een einde aan brengen. God is de rechtvaardige, geduldige en genadige God. En 120 jaar lang hadden de mensen dus mogelijkheden om zich te bekeren. Dus dat laat ook zien dat God geduldig is. Maar op een gegeven moment, dan houdt het op. En dan zegt God, genoeg is genoeg. Genoeg is genoeg. En lieve mensen, gelukkig is God de rechter en niet een mens en niet iemand anders. Want God is geduldig, hij is rechtvaardig en hij is genadig. Dus God moet oordelen. Als God dat niet doet, als God niet oordeelt, dan zou hij een slechte rechter zijn. Als God het kwaad laat geschieden en niet ingrijpt, niet profeten stuurt die waarschuwen en niks doet, dan zou God een slechte, of is nog heeft een belabberde rechter zijn. Maar God is rechtvaardig. Dus oordeel is goed, omdat dan recht zegeviert. Een rechtvaardig oordeel is het herstel van recht. Als oordeel komt, dan wordt recht hersteld. Er is dan ook een soort genoegdoening. Nou, voor wie is oordeel niet leuk? Voor wie is het oordeel niet leuk? Nou, voor de dader. Voor Derek Chauvin, die politieagent. Nou, dan zal dat niet leuk zijn natuurlijk. Hij krijgt de straf. Misschien wel 40 jaar gevangenisstraf. Dus voor de veroordeelde, voor zijn gezin, voor hen is het niet leuk. Wanneer is een oordeel vervelend? Als het oordeel over mij uitgesproken wordt. Als het over een ander uitgesproken wordt, heb ik daar niet veel moeite mee, hè, die crimineel. Maar als het over mij is, dat vind ik lastig. De Bijbel spreekt over recht en oordeel. In de Bijbel betekent oordeel dat uiteindelijk het recht gaat zegevieren. Er is een belangrijk woord dat tegenover oordeel staat. En dat, het is niet het omgekeerde van oordeel, maar het staat er tegenover en dat is genade. Je hebt oordeel en genade. En genade is iets aparts. Genade is zoals oordeel, ook de ene vindt het leuk en de andere vindt het niet leuk. De een vindt het fantastisch en de andere vindt het niet eerlijk. Nou hier, stel even dit voor. Ik denk niet dat dit gebeurt, dus dit is gewoon een hypothese. Stel je voor, de jury in Amerika, die zou genadig zijn en deze politieagent, Derek Chauvin, vrijspreken. Of een milde straf opleggen. Weet je wat er gebeuren zou? Riots in de straat. Straatgevechten zouden uitbreken. De nabestaanden zouden helemaal gek worden. Half Amerika zou op zijn kop steken. Als de jury genadig zou zijn. Dus dat is ook genade. Dus de jury zegt van, weet je wat, we spreken hem vrij of geven hem milde gevangenisstraf. De media zou flippen. Dus genade, dat moeten we even goed beseffen. Genade heeft in eerste instantie eigenlijk bijna iets oneerlijks. Dat is wel apart. Er is een overtreding, straf moet komen. Maar genade heft een straf op. Scheldt de straf kwijt. Kijk eens, als mijn straf kwijtgescholden wordt, word ik blij. Maar als de straf van degene die mij mishandeld heeft, kwijtgescholden heeft, dan heb ik daar grote moeite mee. Apart, hè? Hoe wordt genade dan toegepast in de Bijbel? Hoe is het mogelijk dat God zowel rechtvaardig is als genadig? Hoe kunnen deze dingen, hoe kan je die samenbrengen? Het is toch bijna onmogelijk? Hoe is het mogelijk dat God rechtvaardig is en genadig? En toch zien we dat onze God een rechtvaardige God is en een genadige God. God bezit al deze beide eigenschappen in zich. Maar het is toch bizar. Er is een overtreding, er is schuld, een openstaande rekening. Iemand zal toch moeten betalen. Iemand zal moeten boeten. Anders is het niet rechtvaardig. Nou komt het punt, wat als iemand anders de schuld gaat betalen? Dus niet degene die de overtreding heeft gemaakt, maar iemand anders. Nou, dan is er wel voldoening. De schuld is daarmee vereffend en daarmee is het recht geschied, daarmee is het wel rechtvaardig. En dat is precies wat Jezus Christus heeft gedaan. Aan het kruis van Golgotha, 2000 jaar geleden, heeft hij de schuld betaald. Hij heeft onze zonde, onze schuld betaald. Zie, elk mens is schuldig. Iedereen heeft gezondigd. En lieve mensen, wij verdienen allemaal. Wij hebben allemaal, verdienen wij dood en hel. Allemaal, wij allemaal. Iedereen is schuldig. Het zou rechtvaardig zijn, en heb het even over het woordje rechtvaardig. Het zou rechtvaardig zijn als wij allemaal naar de hel zouden gaan. Als wij allemaal dood zouden gaan. Dat is omdat wij allemaal gezondigd hebben. Wij hebben allemaal. Er is niemand, niet één iemand die niet gezondigd heeft. Romeinen 3 vers 19 zegt, de hele wereld is schuldig voor God. Vers 23 van 3, iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. Dus elk mens heeft gezondigd, dus verdient straf, verdient de dood. En dan lees je in vers 22, maar God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. Vrijspraak alleen voor degene die in Jezus Christus geloven. Dus die vrijspraak, dat is genade. Vrijspraak is genade. En je ontvangt genade. Genade komt naar je toe door te geloven in Jezus Christus. En gerechtigheid is geschied doordat Jezus Christus, dat Jezus Christus onze straf droeg. Onze zonde heeft hij gedragen. Onze straf, onze schuld heeft hij betaald. En daarmee is recht geschied en ook is genade gegeven. Onze God is werkelijk genadig en rechtvaardig. Ongelooflijk. God heeft deze twee dingen, genadig en rechtvaardig, samengebracht. Ongelooflijk. De straf van mijn zonde is betaald. En de Bijbel noemt dat verlossing. Verlossing, verlossing, heerlijk woord. Daar zit het woord lossen in. Afbetalen, verlossing. In onze naam, van onze kerk, Ichtus, dat is een acroniem, staat voor Jezus Christus, Gods Zoon, Verlosser. Jesus Christus, Theos, Uios, Soter. Soter is de verlosser. En de verlosser, die bevrijdt, maar die betaalt ook af. Dat is degene die mensen vrijzet, maar ook lost. Dat is meer het Hebreeuwse woord verlossen. Afbetaald. Hij is onze verlosser. Dus de zonde is betaald door de verlosser. Jezus biedt de mensheid verlossing aan. Iedereen die dit gelooft, ontvangt genade. Als jij dit gelooft, als jij gelooft in Jezus Christus, ontvang jij genade. Iedereen die deze genade aanvaardt, wordt vrijgesproken van de straf. En degene die vrijgesproken zijn, worden gerechtvaardigd. En zo, alleen zo ontkom je het oordeel. Oordeel die we wel hadden verdiend. Jezus Christus nam dat oordeel op zich. En daarmee is recht geschied en tegelijkertijd genade gegeven. Geniaal. Geniaal. Alleen onze Heer. En dan komen we naar het mooiste vers in de Bijbel misschien. Romeinen 8 vers 1. Een vers die je eigenlijk uit je hoofd moet kennen. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Wie in Christus Jezus is, wordt niet meer veroordeeld. Als jij in Christus Jezus bent, dan komt er geen oordeel meer op jou. Romeinen 8 vers 1. Wat we heel goed moeten begrijpen is dat niet goede mensen naar de hemel gaan, maar verloste mensen gaan naar de hemel. Dit is raar, dit is apart, hoe kan dit? En alles in ons hoofd gaat, want het kan toch niet? Nee, maar de Bijbel zegt eerst eventjes, alle mensen hebben gezondigd. Iedereen heeft, we zijn allemaal worden geleveld door Romeinen 3 vers 23. Iedereen heeft verkeerd gedaan. Maar hoe kom je hier uit? Hoe ontvang je genade? Door te geloven in Jezus Christus. Het is maar één weg. Dus Alleen de verlosten komen naar de hemel toe. Verlossing is voor iedereen beschikbaar. Maar je moet het wel ontvangen. Neem die genade aan. Laat het niet liggen. Neem het aan. Elk mens heeft gezondigd. Ieder mens heeft genade nodig. En je wordt verlost als jij de genade van Jezus Christus hebt aangenomen. Geloof in Jezus Christus. Ontvang genade en aanvaard de kwijtschelding van jouw zondeschuld. En als bonus krijg je het eeuwige leven. He, want wat heeft iemand eraan als ik iemand die 1 miljoen euro schulden heeft? Wat heeft hij eraan als ik hem 1 miljoen euro geef? Wat heeft die persoon die 1 miljoen euro schulden heeft als ik hem 1 miljoen euro geef? Wat heeft hij dan? Hij heeft dan niks, toch? Toch? Want hij had schulden. Nou, die schulden heeft hij niet. Maar hij heeft ook niks. Maar wat heeft Jezus gedaan? Hij heeft niet alleen die schuld naar nul gebracht, maar daar bovenop heeft hij jouw leven gegeven. Dat wat jij had was zonde, heeft hij weggenomen. Dat wat hij had, wat leven was, heeft hij jou gegeven. Dat is onze Jezus. Niet alleen de zonde weggenomen, niet alleen de schuld vereffend, maar bovenop heeft hij jouw leven gegeven. Leven in volheid. Niet een karig leven, niet een armoedsleven. Een leven in volheid geeft hij voor degene die dat geschenk aannemen. Je wordt verlost als jij de genade van Jezus Christus hebt aangenomen. Dus geloof in Jezus Christus. Ontvang de genade en aanvaard de kwijtschelding van jouw zondeschuld. Hoe word je gered? Hoe worden wij gered? Nou, dat is een vraag van een gevangenisbewaarder in Handelingen 16 vers 30. Wat moeten wij doen om gered te worden? Het antwoord was: geloof in de Heer Jezus en jij zult gered worden. Jij en jouw huisgenoten. Hoe ontkom je oordeel? Door te geloven in Jezus Christus. Hoe ontvang je genade? Maak Jezus Heer van jouw leven. Dus nogmaals Romeinen 8 vers 1. Wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Jij kunt het komende oordeel ontsnappen. Je kunt het ontkomen als je gelooft in Jezus Christus. Maar wij worden dus niet veroordeeld, maar we worden wel beoordeeld. En daar schrijft de Bijbel wel heel veel over. En dat zijn twee beelden die ik even duidelijk wil maken. Er zijn twee oordelen, wordt gesproken in de Bijbel. En dat is het oordeel van de grote witte troon. En het andere is de rechterstoel van Christus. Of de Bema-zetel. Bema wordt vertaald in onze Bijbel met rechterstoel van Christus. Grote witte troon lezen we in Openbaring. En dat wil ik met jullie lezen. Openbaring 20 vers 11. En wat duidelijk is dat er een groot verschil is tussen de Bema en de grote witte troon. Openbaring 20 vers 11. Toen zag ik een grote witte troon en hem die daarop zat. De aarde en de hemel vluchtten van hem weg en verdwenen in het niets. Ik zag de doden, jong en oud, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een boek geopend, het boek van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden. Dus alleen de doden lezen we hier, en niet de levenden, maar de doden verschijnen voor de grote witte troon. Degene die de genade niet hebben ontvangen, de mensen die het niet hebben aangenomen, die de kwijtschelding niet hebben aangenomen. Er is geen aanklacht voor degene die gerechtvaardigd zijn. Degene die het wel aangenomen hebben, die hoeven niet voor de witte troon te verschijnen. Romeinen 8 vers 1 slaat dus op het oordeel van de grote witte troon. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Ja, maar er is nog een andere rechterstoel, de Bema-zetel van Christus. En daar worden we beoordeeld, hoe we hebben geleefd. En bij de Bema gaat het dan niet om redding, het gaat er niet om veroordeling, maar hoe jij hebt geleefd. Romeinen 14 vers 10 komt dat woord voor. Wij zullen allen voor Gods rechterstoel komen te staan. En daar staat dus letterlijk in het Grieks: we zullen allen voor Gods bema komen te staan. De rechterstoel. En dan in vers 12. Iedereen van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden. 2 Korintiërs 5 vers 10. Want wij moeten allen voor de rechterstoel, weer dat woordje bema, de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat iedereen van ons krijgt wat hij verdient. Je krijgt wat je verdient. Voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed of slecht was. Dus het goede nieuws is dat degene die op die rechterstoel zit, die ken jij. Dat is het goede nieuws. Het is onze Heer. Het is onze Verlosser. Hij heeft ons gered. Maar, en hij is onze vader. Hij noemt ons vriend. Hij is onze rabbi. Maar in dit geval is hij ook onze Heer. En wij moeten verantwoording afleggen aan onze Heer. Hoe wij ons leven hebben geleid. Alle christenen moeten daar verschijnen voor die rechterstoel van Christus. Hoe heb je jouw talenten ingezet die je hebt ontvangen? Wat heb je gedaan in het Koninkrijk van God? Wat heb je met jouw tijd gedaan, met jouw resources? Wat was jouw houding? Heb je alles, denk aan 1 Korinthe 13. Misschien heb je je uitgesloofd, maar je hebt het niet met liefde gedaan. Je hebt het met een beroerde rothouding gedaan. En dan zegt Paulus, ja, dan was het voor niets. Heb je het met liefde gedaan? Heb jij gehoor gegeven aan Gods roeping in jouw leven? Ben jij gehoorzaam geweest aan God? De talenten, dit is ook een gelijkenis van Jezus. Heb je de talenten begraven of heb je ze ingezet? In 1 Korintiërs 3 schrijft een gefrustreerde Paulus aan een gemeente. En hij zegt van, ik kan niet tot jullie spreken als tot volwassen mensen, maar niet tot jullie spreken als tot geestelijke mensen. Hij zegt, jullie zijn nog gebonden aan de wereld, omdat jullie, er is afgunst, er is verdeeldheid, en jullie leven als ongelovigen. Het is helemaal niet zichtbaar dat jullie christenen zijn. En Paulus zegt dat Jezus het fundament is. Als jij tot geloof komt. Het fundament is Jezus. En onze verantwoordelijkheid is om daarop een huis te bouwen. Jouw geestelijk leven is als een huis, een structuur. En dan geeft Paulus 2 opties. Je kan het huis bouwen met vergankelijke materialen. Hooi, stro en hout. Of met edelstenen. Met goud en zilver. En het is aan ons, onze verantwoordelijkheid, dat huis, ons geestelijke huis, te bouwen waardig naar God toe. En na de eerste preek kwam iemand naar me toe en zei, ja, maar wat is dan dat? In bouwen met huis, met hout, stro en hooi. En wat is het verschil? En hoe bouw je? En dan heb ik gezegd van, als jij de dingen die jij doet, werken bij in het kinderwerk, vertellen over Jezus, iemand bemoedigen, iemand aansporen, kleine dingen, zorgen, diaconaal werk, wat je ook doet, of gewoon praktische dingen die je voor de Heer doet. Zo bouw je met goud, zilver en edelstenen. En met hooi, met die vergankelijke dingen, is niet doen wat de Heer zegt. Dat zijn dingen die dan verdwijnen. En we lezen dan in 1 Korinthe 3 vers 13, op de dag van het oordeel, en dat is dus niet de oordeel van de grote witte troon, want in hier lezen we, op de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen. Hij zelf zal echter worden gered, maar door het vuur heen. Dus dat is een ander soort oordeel dan dat van de witte troon. Het gaat hier voor alle gelovigen moeten verschijnen voor de Bema-zetel. Hoe gaat het met jouw bouwen van jouw huis? Gaat het goed? En hoe ziet jouw geestelijk huis eruit? Is het fireproof? Het is niet te laat om met goud en zilver en edelstenen te bouwen. Het is niet te laat. En als je denkt van ja, ik heb er tot nu toe eigenlijk groot puinhoop van gemaakt. Laat vandaag de dag zijn waar je begint te bouwen met kostbare dingen. Daarvoor is deze preek. Je kan nu beginnen. Als je jaren verknoeid hebt, dan zijn, God zal ze herstellen. Maar begin vandaag. Doe, werk, investeer je talenten in Gods koninkrijk. Nou, Paulus heeft het hier dus over, niet over die grote witte troon, maar over de rechterstoel van Christus. En dat is de zogeheten bema. Nou, bema letterlijk is een Grieks woord, betekent een platform, een soort verhoging. En die verhogingen had je op de marktplaats. Een Griekse marktplaats had altijd een bema, dat was een verhoging. En daar kon recht gesproken worden, kleine geschillen werden daar gedaan. Dus bijna elke marktplaats, elke stad had dat. In de synagoge is interessant, daar was en is altijd ook een bema. En die is in het midden van de zaal. En dat is juist het punt waar het woord verkondigd wordt. Waar Gods woord voorgelezen wordt. Niet de preek. De preek wordt vooraan gedaan. Maar in het midden van de synagoge is de bema zetel, verhoging. En daar wordt de Torah gelezen. Nou, hoe kunnen we dat samenbrengen? Nou, ik heb iets heel bijzonders gelezen. Bema komt ook voor in de antieke, in het antieke Griekenland, ook in de sportwereld voor. De Bema-zetel is de plaats van de jury of de scheidsrechter. En dan moet je denken misschien een beetje aan die umpire van tennis, die wat hoger zit en goed het overzicht heeft. De scheidsrechter zat op deze hooggeplaatste platform, maar die stond in die tijd aan de finishlijn van een sprintrace. En de taak van deze scheidsrechter was om de volgorde te bepalen van de mensen die de finishlijn behaald hebben. Dus hij zag van, oh, die is eerste, die is tweede, die is derde, vierde, vijfde, zes. Hij kon dat bepalen, dus, want hij zat precies daar bij de finishlijn op zijn bema, op zijn verhoging. En ook daarna, als de race klaar was, kwamen de atleten naar de bema toe. En van daaruit ontvingen zij de prijzen, de erekrans, de kronen. Je kent dat wel, de laurierblaadjes. Dat is zo'n erekroon. En de Bijbel spreekt over verschillende kronen. De kroon van rechtvaardigheid, de kroon van glorie, de kroon van leven, die ons te wachten staat. Iedereen die de finishlijn behaald hebben, die kwamen bij de Bema-zetel terecht. De Bema-zetel van Christus is alleen voor degene die de finish hebben behaald. Degene die het geloof hebben behouden. Finish the race, ren de race. Dat doe je door het geloof te behouden. We hou vast aan het geloof. Dat is waar we het over hebben al 16 preken lang. Hou vast aan het geloof. Haal die finishlijn, mensen. Want er staat een kroon voor jou te wachten. Een prijs voor jou te wachten. Een beloning. Maar je moet wel vasthouden aan het geloof. Niet opgeven, lieve mensen. Nou, deze beeldspraak vind ik het beste toepassen uit de sportwereld. Toepassen op wat wij zullen meemaken. Drie dingen wil ik jullie meegeven. En dan zullen we het avondmaal vieren. Waar zal jij zijn op de dag van het oordeel? De grote witte troon of voor de bema rechterstoel van Christus? Als jij nog niet je leven aan de Heer hebt gegeven, maak die beslissing. Geef je leven aan Jezus. Kies ervoor hem na te volgen. Zodat jij niet voor de witte troon hoeft te verschijnen. Geloof in Jezus Christus en ontvang genade, ontvang kwijtschelding, ontvang dat eeuwige leven. Niet alleen je zonden worden vereffend, maar je ontvangt eeuwige leven. Ten tweede, verkondig dit goede nieuws over verlossing. Vertel mensen die het nog niet hebben gehoord dat er vergeving van zonde is, dat Jezus de schuld betaald heeft, zodat anderen niet voor die grote witte troon hoeven te staan. Ten derde, hoe jij leeft, hoe jij praat, wat jij doet of wat jij niet doet, doet ertoe. Jouw houding, jouw gedrag doet ertoe. Wat jij doet, mens, in dit leven is zo belangrijk. Vergeet dat niet. Jij zal je moeten verantwoorden voor wat jij doet. Jij zal staan voor de rechterstoel van Christus. En jij wordt beloond aan de hand van wat jij gedaan hebt. Leef jouw roeping na. Leef voor Christus en prijs de Heer. Gerechtigheid is geschied aan het kruis. En wij mogen allemaal Romeinen 8 vers 1 lezen. Als jij gelooft in Jezus, dan mogen we weten, er is geen veroordeling als je in Christus Jezus gelooft. Amen. Amen. Prijs de Heer. Ik wil met jullie bidden en dan gaan we samen avondmaal vieren.